en in majesteit.
En toch wil ik jullie deze zondag meenemen naar de tijd dat hij hier op aarde leefde. En van zijn heerlijkheid en zijn majesteit ook iets zichtbaar werd. Na de dood van de Heer Johannes, de doper, trok de Heer Jezus naar het noorden, naar Galilea. En daar heeft hij 2,5 jaar het evangelie verkondigd. Na die 2,5 jaar ging hij terug naar Jeruzalem om daar naartoe te gaan. En Lucas schrijft in zijn evangelie in hoofdstuk 9 vers 51... Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. De Heer Jezus wist wat daar zou gaan gebeuren. En toch kiest hij ervoor, vastberaden, om naar Jeruzalem te gaan. Daar wil hij zijn. En vanaf hoofdstuk 9... in het evangelie van Lucas wijst de Heer Jezus zijn discipelen tijdens die tocht van enkele weken, wijst hij zijn discipelen erop wat er staat te gebeuren in Jeruzalem. Op die beladen reis neemt de Heer Jezus ook tijd om alle mensen die met hem meetrekken naar Jeruzalem, om die mensen aandacht te geven. Neemt hij tijd om ze te bemoedigen. Neemt hij tijd om ze aan te sporen. Neemt hij tijd om ze te genezen. En ik vind het al heel bijzonder als je zo dat Lucas evangelie doorleest vanaf begin, maar zeker vanaf hoofdstuk 9, dat de Heer Jezus ondanks die beladen tocht niet de focus legt op zichzelf, maar tijd neemt voor de mensen in hun nood. Tijd neemt om hun de weg naar het eeuwige koninkrijk te wijzen. Niet de focus op zichzelf, maar de focus op de mensen die met hem mee optrekken, op de mensen die hij ontmoet. Hij wil hun vertellen van het koninkrijk Gods. Hij wil hen vertellen van de verlossing die komende is. Ik wil vandaag met jullie lezen een van die lessen die de Heer Jezus doorgaf. En dat lezen we uit Lucas 14 vers 25 tot 35. Lucas 14, vers 25 tot 35. Een grote mensenmenigte trok met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan niet mijn leerling zijn. Wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: die man begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet. En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan of hij wel maar 10.000 man kan optrekken tegen iemand die met 20.000 man tegen hem oprukt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds, maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Laten we samen bidden. Ja, Heer Jezus, als u deze les zo afsluit met: wie oren heeft om te horen, die moet goed luisteren. Dan wil ik u bidden of u ons tegemoet wil komen. Tegemoet wil komen met uw Heilige Geest en de oren van ons lichaam openen voor uw woord. Voor wat u te zeggen heeft tegen ons. Maar in bijzonder nog meer de oren van ons hart openen. Heere, zodat uw woord ingang mag vinden in onze harten. Ingang mag vinden in het centrum van ons bestaan. En van daaruit vrucht mag dragen voor u. Heer, ik wil u danken voor uw woord. Heer, dat u door alle eeuwen heen over uw woord gewaakt heeft. En dat we uw woord vandaag de dag kunnen lezen, kunnen overdenken. Heer, dat u tot ons wilt spreken door uw woord. Heer, ik wil u bidden, wilt u ons een luisterende houding geven. Heer, wilt u ons ontvankelijk maken voor dat kostbare wat u geeft in uw woord. Dat vragen we u, Vader, in Jezus' naam. Amen. Wel bijzonder hier te lezen, je leest ook in een stukje terug in het Lucas-evangelie dat heel veel mensen met Jezus meegaan. Zijn boodschap raakt harten en zijn boodschap zet mensen in beweging om met hem mee te gaan. En ik kan me zo voorstellen dat zij allemaal zo rondom Jezus lopen en met hem meelopen. En plotseling draait Jezus zich om. En als iemand zich plotseling omdraait, dan zie je heel die massa mensen dat stopt, dat stagneert. Ze worden even stilgezet. En dat is wat de Heer Jezus hier wil bereiken. Iedereen gaat mee, iedereen luistert, misschien praten ze met elkaar. Maar Jezus draait om en zet ze stil. En dat is wat Jezus hier doet met zijn discipelen. En Jezus wil ook jou en mij vandaag stilzetten. Stilzetten, omdat hij iets belangrijks te zeggen heeft. En dat het belangrijk is, dat blijkt al uit het slot van vers 35. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Jezus benadrukt op twee manieren. Zowel aan het begin door iedereen stil te zetten, als aan het eind van dit onderwijs, dat het cruciaal is voor het volgen van hem. Jezus wil dat we hem volgen. De kern van dit onderwijs vind je niet in het begin, vind je niet in het midden, maar vind je aan het slot. In vers 34 en 35. Zout is iets goeds, maar als het zijn zout, zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Maar het is niet dat de Heer Jezus hier even een stukje onderwijs geeft over landbouw en wat de functie van zout is in landbouw. Bemesting van de grond, zodat het voorkomt dat zout voorkomt dat onkruid kan groeien. Maar zout voorkomt ook dat bemesting die op het land legt gaat schimmelen en schimmels het onmogelijk maken dat planten groeien. Het is niet dat Jezus die les wil geven aan zijn leerlingen. Zo van, neem dat maar mee voor als je weer terug gaat naar jullie landbouwgebieden. De Heer Jezus heeft meer te zeggen. En dit is beeldspraak. En dat dit beeldspraak is, komt ook heel duidelijk naar voren als je het Griekse woordje wat de Heer Jezus hier gebruikt, of het Arameese woord wat hij gebruikt voor smaak verliezen. In bijna al onze vertalingen is dat vertaald met smaak verliezen of iets in die zin. Maar letterlijk staat er in het Grieks dwaas geworden. Nou, daarmee maakt de Heer Jezus al heel gelijk duidelijk dat het hier gaat om beeldspraak. Want zout kan niet dwaas worden, maar mensen wel. En Jezus zegt als het ware via dat beeld van zout dat hij het heeft over zijn volgelingen. En met die beeldspraak wil hij heel iets duidelijk maken. Wil hij duidelijk maken wat zijn verlangen is voor zijn discipelen. Dat ze zijn als zout voor de landbouw. Dat ze goed zijn, dat zout bruikbaar zijn. Dat wil hij zijn discipelen hier duidelijk maken. En hij wil duidelijk maken door dit beeld, door deze beeldspraak, dat zout nuttig is zolang het zijn kracht heeft. En zout onnuttig is als het zijn kracht verliest. Met beeldspraak is een beetje een probleem voor ons westerlingen dat wij beeldspraak, elk detail van die beeldspraak willen gaan invullen. Maar in de Oosterse denken moet je gewoon de les van de beeldspraak laten staan. En niet alle elementen van die beeldspraak willen invullen. Dat is ook niet de bedoeling van beeldspraak. De bedoeling is dat we de kern van die beeldspraak vasthouden. En dat is hier, zout is nuttig zolang het zijn kracht heeft. Zout is nuttig zolang het zijn kracht heeft. Jezus wil dus dat wij nuttig, bruikbaar zijn voor hem. Jezus wil dat wij in afwachting van zijn komst in heerlijkheid bruikbaar zijn voor hem op deze aarde. Zodat hier in jouw leven, in mijn leven, hier op deze aarde zichtbaar wordt de levensvernieuwende kracht van hem. En dat we zo voorbodes mogen zijn van het koninkrijk Gods wat komen gaat. En dat maakt tegelijk dat geroepen worden door de Heer Jezus en hem volgen, dat maakt dat je deel hebt aan een hoge missie, een belangrijke missie. Je bent geroepen, gered, om deel te hebben aan die missie. En je redding, daar kun je het gevoel geven van dat je achterover mag gaan leunen, zo van het is gedaan, ik ben straks welkom in Gods heerlijkheid. Maar dat is niet Jezus' bedoeling van jouw redding. De bedoeling van jouw redding is dat je nuttig, bruikbaar bent voor hem, zolang je hier op deze aarde mag leven. En dat in jouw leven, in mijn leven, zichtbaar wordt zijn levensveranderende, zijn levensvernieuwende kracht. Dat zichtbaar wordt in ons leven. Ik wil je even meenemen, misschien kun je even verder klikken, Gerard. Ja, naar die. De opbouw van zijn onderwijs laat ons al zien waar het belang ligt. En wat de kern is, maar ook hoe die dat invult. Want het gaat erom dat de Heer Jezus ons hier duidelijk wil maken van hoe kun je nou bruikbaar blijven? Hoe voorkom je nou dat je onnuttig wordt? Hoe voorkom je nu dat je je bruikbaarheid verliest? Nou, in vers 25 van dit vers zien we dat Jezus de aandacht trekt. En in vers 34, 35 zien we dat hij zijn les geeft. Daartussenin, in die versen, dan is vers 26 en 27 klinkt een oproep. En in vers 33 klinkt een oproep. En in het tussengedeelte, van 28 tot 32, illustreert hij dat met twee voorbeelden. Het voorbeeld van het bouwen van een toren en het voorbeeld van een koning die optrekt een andere koning tegemoet. Het is wel belangrijk om dit even mee te pakken. Om het verband te zien tussen die oproep en de les. Het gaat om die les, dat je nuttig en bruikbaar bent. En die oproepen maken duidelijk hoe je bruikbaar kan blijven. En hoe je bruikbaar kan zijn voor de Heer Jezus. Die oproepen zijn ook met elkaar verbonden. Als je die oproepen doorleest, dan mag je de volgende laten zien, Gerard. Vers 26, dat sluit af met: kan niet mijn leerling zijn. Vers 27 sluit ook af met: kan niet mijn leerling zijn. En precies hetzelfde zinnetje, ook in het Grieks, kom je tegen in vers 33. Kan niet mijn leerling zijn. En daarmee is duidelijk dat deze drie oproepen met elkaar verbonden zijn. Ze hebben allemaal eenzelfde grondtoon. Jezus gaat erom dat we inzicht krijgen wat het betekent om leerling van hem te zijn. Om een bruikbare discipel te zijn. Dat wordt duidelijk in die oproepen. Laten we die oproepen eens wat verder op inzoomen. Het eerste die we nemen is vers 26. Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Sommigen van jullie zullen de Herziene Statenvertaling lezen, anderen misschien de NBG. Maar daar staat nog een veel sterker woord. Daar staat het woordje haten. Wie niet haat zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers, zussen. Nou, ik weet niet wat het bij jou doet, maar als ik het woordje haat lees, dan heeft dat een bepaalde emotionele waarde. Dat je enorm boos bent en vanuit die boosheid iemand gaat haten. Zou Jezus dat bedoelen? als hij dit begrip gebruikt? Of bedoelt hij eigenlijk iets anders? Ik denk dat hij iets anders bedoelt. Want Jezus leert nooit iets wat in tegenstrijd is met andere lessen die hij geeft. In het vijfde gebod, wat Jezus aanhaalt in de bergrede, zegt hij: eert uw vader en uw moeder. Eer en haten gaat iets samen. Althans in de betekenis zoals wij dat emotioneel kennen. Eer uw vader en uw moeder. En in dezelfde bergrede zegt de Heer Jezus, en dan trekt hij het nog veel breder dan je vader en moeder, zegt hij: gij zult uw vijanden lief hebben. Ook dat past niet met onze emotionele waarde van haten. Als Jezus hier dit woordje gebruikt, breken haten, wat bij ons vertaald wordt met breken haten, dan bedoelt hij eigenlijk van minder belang erachter. Dat je dat van minder belang acht. Dat je die relaties die je dierbaar zijn, die je kostbaar zijn, die je mag koesteren, waar je van mag genieten, die aandacht die je moet voeden. Eer je vader en je moeder, voed die relaties, voed de relatie met je kinderen, voed de relatie met je broers en zussen, voed de relatie met je vrouw. Maar Jezus zegt: en toch, als je bruikbaar wil zijn voor mij, ben je bereid die relaties van minder belang te achten dan de relatie met mij. En Jezus gaat nog een stapje verder in dit vers. Ja, zelfs met zijn eigen leven. Zelfs je eigen leven. Dat je bereid bent afstand te doen van al die relaties waarvan de Heer Jezus niet zegt dat die onbelangrijk zijn. Of dat je die mag verwaarlozen. Maar de Heer Jezus zegt: wil je ze opgeven om mij te volgen? Wil je zelfs je eigen belangen, je eigen behoeften, je eigen verlangens, je eigen belangen opgeven om mij te volgen? En dan moet ik denken aan Shamira. Shamira in Iran. Shamira die bereid was om Jezus te gaan volgen. En zij wist op dat moment dat ze Jezus zou gaan volgen, dat het betekende dat haar broers en zussen, haar vader en moeder, haar zouden uitstoten van de familie. Zij was bereid om die tol te betalen. Zij was bereid om te breken met haar vader, haar moeder, haar broers en zussen, omdat ze Jezus wil volgen. Dan moet ik denken aan die jonge vrouw in België, studentenpsychologie, die gaat werken in de kliniek en dan in gesprek komt met een zwangere vrouw. En als stagiaire dat gesprek mag doen met die zwangere vrouw. En die zwangere vrouw geeft aan dat ze abortus wil plegen. En vanuit haar vakgebied moet zij die vrouw begeleiden en zit ook begeleidster bij. En ze begint gewoon met die vrouw te vragen van een gesprek over: weet je het zeker? Wil je er nog een keer over nadenken? En aan het eind van dat gesprek wordt ze apart genomen door een stagebegeleidster. En ze zegt van: ja, dat past niet in onze ethiek. Om die vragen te stellen, dat je na gaat denken. En dat doet afbreuk aan de autonomie van deze vrouw. Zij getuigde dat ze van haar geloofsovertuiging uit moeite heeft met dat kinderen ongeboren het leven wordt beëindigd. En ze gaat het gesprek erover aan. Niet dat zij die vrouw tot andere gedachten wil forceren, maar wel dat ze ruimte zoekt om vanuit haar geloof ook deze vrouw te helpen in een verantwoorde keus te maken. Lang verhaal kort te maken, haar stage werd afgebroken en heel haar afstuderen voor haar opleiding kwam onder druk te staan. Maar in alle gesprekken is ze gaan staan waar ze voor stond. Ben je bereid om zelfs je eigen belang op te offeren om Jezus te volgen? Ik moet denken aan een jonge man, 40er, die een geweldige baan heeft, ook in Vlaanderen. Een mooie baan, zit in een technische industrie waarin veel geld valt te verdienen, waar veel vraag is naar goede medewerkers. Maar God legde het verlangen in zijn hart om te gaan studeren en te gaan dienen in de gemeente. Hij heeft die mooie baan opgezegd. Heeft een, wat ik denk, een heel beperkt inkomen gekregen voor 2 dagen in de week. En daarnaast doet hij nog wat ander werk om de gemeente te gaan dienen. Hij heeft zijn eigen belang ondergeschikt gemaakt aan het belang van de roeping om Jezus te volgen. Hij heeft voorrang gegeven aan dienstbaar zijn in de gemeente van God, boven de maatschappelijke carrière. Zo brengt Jezus ook nu nog mensen met dit woord, deze onderwijsles, brengt de Heer Jezus dichtbij, bij mensen. Ben je bereid om al die dingen die voor jezelf van belang zijn, om al die relaties die goed zijn om te voeden, die voor jezelf van belang zijn, ben je bereid om die los te laten? En wil je bruikbaar blijven voor mij, zul je voor dit soort keuzes komen te staan, vroeg of laat. En ik denk dat wij enorm bevoorrecht mogen zijn, dat het volgen van Jezus voor ons nog niet betekent dat allerlei relaties automatisch worden doorgesneden. Maar kan je verhalen vertellen van mensen die nu nog leven in het Westen, die uitgestoten zijn door hun familie omdat ze Jezus volgen? Ook in Nederland, ook in België, ook in andere plaatsen van Europa. Ook al kennen we dat misschien zelf niet, maar ben je bereid om die weg te gaan? Vervolgens gaat de Heer Jezus in vers 27 naar een ander item. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn leerling niet zijn. En het kruis is in die tijd een symbool van schande, een symbool van verachting. Als er iemand heeft die daarmee te maken heeft gehad, dan is dat Petrus wel geweest. Die veracht is en te schande is gemaakt, zeker in zijn verdere leven. En je ziet ook in zijn brieven daar een weerklank van. Dat die verachting en die schande, dat dat toch wel van veel invloed is geweest op zijn leven. Maar ook mogen we van hem leren hoe hij daarmee omgegaan is. Ik wil je even meenemen naar 1 Petrus 2, vers 18 en 19. Die staat er ook op. Nog eentje verder. Ja. Slaven, vers 18. Slaven, erken het gezag van uw meester en heb ontzag voor hen die niet alleen voor goede en vriendelijke, en niet alleen voor de goede en de vriendelijke, maar ook voor slechte. Het is een blijk van genade als iemand doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Je ziet dat thema in de eerste brief van Petrus, maar ook wel in de tweede brief van Petrus, steeds weer terugkomen. Onterecht, onverdiend, leed verdragen. Omdat je God wil dienen. Dat betekent niet kosten wat kost je gelijk halen. Ook al heb je het. Ook al heb je het. Niet je gelijk willen halen. Niet je eer willen redden. Ook al staat die ten onrechte op het spel. En dat kan soms diep raken. Dat mensen dingen van je zeggen die totaal niet kloppen, maar die wel een eigen leven gaan leiden. En we hebben allemaal de neiging om dan op te staan. En daar iets van te vinden. Om je gelijk, je eer te redden. Om niet je eigen eer te redden. Dat is wat Jezus hier zegt. Ben je bereid je kruis te dragen? Dat is niet je eigen belang veilig stellen. Door het minder nauw te nemen met de waarheid. Ik heb wel eens een auto-ongeluk gehad. En dan zei de verzekeringsman van, als je dit nu invult, dan is het voor mij makkelijker om die vergoeding, je verzekeringsvergoeding over te maken. Ben je dan bereid om dat risico te nemen dat die niet overgemaakt wordt door de waarheid te vertellen? Dat is wat Petrus hier bedoelt. En een ander gedeelte zegt hij dat je het overgeeft aan hem die rechtvaardig oordeelt. En lieve mensen, dat is een van de moeilijkste dingen in het leven. Dat wanneer anderen op jouw tenen staan en je het recht zou hebben om te zeggen, je staat op mijn tenen. Om het los te laten en over te geven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is wat de Heer Jezus deed. Wat zei hij tegen Pilatus? Als het u niet gegeven was over mij te oordelen, zou u niet over mij kunnen oordelen. Jezus gaf het over aan de Vader. Hij wist, alles staat onder de regie van de Vader. En zo mogen wij ook proberen, leren, in het leven te staan. En ik vind het wel mooi dat Petrus hier zegt, in dat zinnetje, die in staat is om onverdiend leed te dragen, te verdragen. God wil je in staat stellen om onverdiend leed te verdragen. Je hoeft het niet te doen in eigen kracht. Het is God die ons in staat stelt om leed te verdragen. Hoe? Door onze aandacht op hem te richten. Door onze focus te hebben op hem die troont in heerlijkheid en in majesteit. We gaan naar het derde item wat de Heer Jezus noemt. Die eigenlijk allemaal met elkaar verbonden zijn. En dan gaan we naar vers 33. Zo geldt ook voor jullie. En dat geeft al aan dat de Heer Jezus komt tot de conclusie. Zo geldt dan ook voor jullie. Voor iedereen die hier achter mij aankomt. Die mij wil volgen. Zo geldt dan ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen. Kan mijn leerling niet zijn. En in wezen vat de Heer Jezus samen wat er in 26 en 27 staat. Hij zegt, al mijn bezittingen. Al mijn bezittingen. Het gaat om alles. Of je bereid bent daar afstand van te doen. En dan gaat het om al de relaties die deel uit zijn maken van jouw leven. Maar dan gaat het ook om alles wat voor jouw leven van belang is. En dan gaat het ook over alles wat je hebt. Afstand doen van al wat je hebt. De Heer Jezus vat deze drie dingen samen in dat zinnetje. Zo geldt dan voor jullie. Wie geen afstand kan doen, wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Om bruikbaar, om nuttig te zijn voor hem. Om niet dwaas te worden, om in het beeld te gebruiken, blijven van vers 33 en 34. Om bruikbaar en nuttig te zijn en te blijven, is van belang dat je bereid bent om afstand te doen. En afstand doen is iets meer dan op de tweede plaats zetten. Want als je iets op de tweede plaats zet, dan heb je het nog. Maar als je afstand doet, is het weg. Dus de radicaliteit waarmee Jezus dit leert, is van grote diepgang. Afstand doen van al je bezitting. Al. Hij noemt geen concrete dingen. Hij bedoelt alles. Je geld, je goederen, je tijd, je energie, je talenten, je vaardigheden, je familie, je relaties, jezelf. Alles, al. Alle facetten van je leven. Je baan, je verkering, je huwelijk, je tijdsbesteding, je eigendommen, je talenten, onder gezag van de Heer Jezus brengen. En hem de regie erover laten bepalen. En de Heer Jezus onderstreept door die twee voorbeelden die hij noemt, die ingeklemd staan in dat geheel, onderstreept hij de serieusheid van zijn oproep. Onderstreept hij, neem nou serieus wat ik jullie hier leer. Het zijn twee voorbeelden met twee verschillende uitkomsten. Het gaat niet zozeer om die uitkomsten. Ik heb één zinnetje onderstreept. Gaat niet eerst zitten. En ook in het Grieks staat dat er twee keer bijna gelijk. En dat is de verbindende tekst tussen die twee voorbeelden. Eerst gaan zitten. Alsof de ware de Heer Jezus nog een keer benadrukt wat hij al deed door ze allemaal stil te laten staan. Ga er eens over nadenken. Of je mij echt wil volgen. Want dan komt het op deze dingen neer die hij net in die oproep heeft gedaan. Mij volgen is niet vrijblijvend. En realiseer je dat het vroeg of laat consequenties zal hebben voor alle facetten van je leven. Toen ik het las, maar ook vandaag vind ik dat weer enorm confronterend. En denk ik van, soms dan denk ik van, Heer Jezus, overvraagt u ons niet. Overvraagt u ons niet met het zo te stellen. Alles. Breken. Loslaten. En anders kan ik uw leerling niet zijn. Ik hoop dat je die diepgang mee hebt. Dat het volgen van Jezus is niet iets vrijblijvends. Het volgen van Jezus is niet van, halleluja, we zijn er. En we wachten tot het moment dat we naar de hemel gaan. De Heer Jezus zegt hier, dan begint het pas. Dan ga ik je leren. Dan ga ik je leren stap voor stap meenemen als leerling. Om al je relaties van minder belang te hechten dan mijn relatie met mij. Dan ga ik je leren. Om zelfs je eigen belangen van minder belang te achten dan je relatie met mij. Dan ga ik je leren om zelfs je bezittingen van minder belang te achten dan je relatie met mij. De Heer Jezus mag die vraag stellen. Dat wil ik als eerste meegeven. Hij kan en mag deze radicale vraag aan ons stellen. Hij zelf is eerst gaan zitten. Hij zelf heeft eerst de kostprijs berekend. De kostprijs voor het afleggen van zijn hemelse heerlijkheid. De kostprijs voor wat het betekent om mens te worden. De kostprijs om familie achter zich te laten. Vrienden achter zich te laten. De kostprijs om vernederingen en martelingen, schande, tot op het kruis te ondergaan. De kostprijs om de toorn van de Vader, die hij lief heeft, over zich te laten komen. En Jezus heeft dat allemaal overdacht. In zijn leven op aarde en in de hemel. Hij heeft het allemaal overdacht. En hij heeft in al die overdenking bewust geweest dat hij een stop kon geven op die moment. Toen de bevolking van Nazareth met hem meeging naar de top van de berg waar Nazareth op gebouwd was, wilden ze hem eraf duwen. En Jezus keerde zich om en het volk spleet zich. Had hij ook kunnen doen bij Pilatus. Had hij ook kunnen doen bij Herodes. Had hij ook kunnen doen op de Via Dolorosa. Om kunnen keren. En ze hadden geweken. Maar Jezus ging ervoor zitten en hij ging verder. Hij ging ervoor zitten. Hij heeft al deze offers besproken met zijn Vader. En Jezus' antwoord was: in de hemel, in de eeuwigheid. Zie, hier ben ik. Om uw wil, o God, te doen. Jezus mag en kan dit van ons vragen. Hij weet wat het kost. Nog veel dieper dat het ons ooit zal kosten. Dan mag je die ook lezen. Lees hem maar eens voor jezelf. In al je zwakheid die je opvoedt borrelen, in al je zwakheid als je geconfronteerd wordt met die keuzes, mag je weten dat de geest je met zwakheid, je zwakheid te hulp komt. En het is de geest die uit de Vader en de Zoon is. Die één van wezen met de Vader en de Zoon is. Die almachtig is. Die waarachtig is. Die betrouwbaar is. En als je vastloopt, als je niet meer weet wat je God moet vragen, wat je God moet zeggen, dan mag je weten dat de Geest voor je pleit. En als je daarvan onder de indruk wil komen, lees Romeinen 8 vanmiddag dan nog maar eens door. En dan zul je zien wat voor enorme rijkwijde de Heilige Geest in je leven hebt. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Ook niet in die vragen waar we zelf van denken, ik kan dat zelf niet volbrengen. Niets kan je scheiden. Hij zal je helpen door zijn geest. En hou er maar aan vast als je geconfronteerd wordt met van ja, nu komt het erop aan. Heer Jezus, u bent voorop gegaan. En ik wil zien op u. En bedenk maar, de Heilige Geest die in je woont, die wil je bijstaan met zijn kracht om tot een goede beslissing te komen. De Heer Jezus trok vastberaden naar Jeruzalem, wetend wat hem daar te wachten staat. En massa mensen, een ander gedeelte staat in Lucas duizenden, volgen hem. Vandaag zet hij ze stil. En met hen zet hij jou en mij stil. Hij maakt duidelijk dat hij wil dat we bruikbaar en nuttig zijn. Maar hij maakt tegelijkertijd ook duidelijk dat bruikbaar en nuttig zijn betekent onverdeelde toewijding. Dat is iedere relatie minder belangrijk vinden dan de relatie met Jezus. Dat is onrecht, minachting, vernedering. Net als Jezus op je nemen en dragen. Dat is bereid zijn om alles wat van jou is, je aanzien, je status, misschien je macht, je bezit, je rijkdom, dienstbaar te laten zijn aan de verkondiging van het evangelie. Jezus wil graag dat je hem volgt. Maar vandaag zegt Jezus tot twee keer toe, ga maar even zitten voordat we verder lopen. Amen. Zullen we nog samen vragen of de Heilige Geest ons daarbij wil helpen? Heer Jezus, ik wil u danken dat u alle confrontaties in uw menswording niet uit de weg bent gegaan. Dat u zelfs die heftigste, diepste confrontatie bent ondergaan, vrijwillig op u hebt genomen. Mijn Vader, waarom hebt u mij verlaten? Dank u wel dat u mijn zonde, mijn ongerechtigheid, mijn fouten, mijn tekorten wilde dragen op het kruis van Golgotha. O Heer, ik wil u bidden dat ieder die hier zit, elke dag zich mag verwonderen over die genade. En uit die verwondering mag gaan leven. En zijn leven invulling mag geven vanuit die verwondering over uw genade. Heer Jezus, u houdt ons hier ook voor dat u volgen ook voor ons vergaande besluiten zal vragen. Heer, en ja, dat vinden we moeilijk. Dat vinden we confronterend. Heer, en we weten niet of we dat op zullen kunnen brengen op die momenten dat het erop aankomt. En daarom wil ik u bidden, wilt u ons vervullen met verwondering over uzelf. Vandaag, morgen, overmorgen, elke dag van ons leven. En wilt u met uw Heilige Geest ons krachtig nabij staan op momenten dat we beslissingen moeten nemen die ingaan tegen onze eigen belangen. Heer, help ons om dat op een zuivere en eerlijke manier te doen, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Opdat ons leven vruchtbaar, bruikbaar, zout mag zijn voor u. Voor deze wereld. Dat ze zo kandelaren mogen zijn, waar het licht van uw majesteit en uw heerlijkheid mag weerspiegelen. Heren, wilt u ons zo gebruiken tot uw eer en tot verheerlijking van uw naam. Uit genade. Amen.